365.nl op God Radio. Mis niets van wat God doet in Nederland.
Welkom bij de Revive.nl op God Radio. Ik ben Jade Griffioen en naast mij zit...
Dick van den Bos.
Yes, en vanavond is het thema In welke tijd leven we?
Yes, vandaag zitten we met niemand minder dan evangelist Jaap Dieleman. En Jaap is directeur van Stichting Heilbode. Heilbode.
Klopt, ja.
Sorry, we hadden het net voor de uitzending erover hoe je het uitspreekt. Heilbode. Abba Childcare ook. Dat is echt uw project onder de weduwe en de wezen. De armen in India en yes. De andere plek van de wereld. U bent schrijver, evangelist en spreker. Hij heeft een hele evangelistische bediening met de focus op India en Pakistan, waar letterlijk per maand 250.000 mensen tot bekering komen. En dat zijn er gewoon 2,5 miljoen per jaar. In het coronatijd heeft hij ook echt het landelijke nieuws gehaald. Door een magazine te verspreiden. En dat magazine, dat hebben we hier nog liggen. Dat is Eye Opener. Heb je 5,5 miljoen adressen hebben dat ontvangen.
In principe in elke brievenbus van Nederland. Voor zover er geen nee-stickers zaten.
Ja, precies.
Yes, wat gaaf.
Nou, daar gaan we het sowieso uitgebreid over hebben, waar dat over ging en in welke tijd we dus leven inderdaad. En daarmee komen we bij de...
teaservraag. Ja, we gaan vanavond aftrappen met een teaservraag voor jou, Jaap. En die is, ga jij de komst van Jezus nog meemaken?
Ja, absoluut. Daar ben ik volledig van overtuigd.
Ja?
Ja, daar ben ik 100% van overtuigd.
Ja, waar komt die overtuiging vandaan?
Uit het woord van God.
Precies.
Maar wat... heel kort hoor, want we gaan het straks uitgebreid er natuurlijk over hebben. Wat maakt je echt zo zeker daarvan? Want hij zou dan wel binnen een jaar of 40 in ieder geval terug moeten komen.
Ja, ik denk dat het helemaal zo lang niet meer duurt. Maar, kijk, allereerst, Paulus zegt... bij het roepen van een engel bij de laatste bezuin... zullen wij de Here tegemoet gaan in de lucht... en zo zullen wij voor altijd bij de Here zijn... Dat betekent, taalkundig, Paulus geloofde dat hij het zou meemaken. Mm-hmm. Hij heeft het niet meegemaakt, dat weten we ook. Maar hij leefde in die verwachting. En die verwachting, die heb ik dus ook, dat ik het meemaak. Maar ik kan natuurlijk morgen ook doodgereden worden door een idioot. Maar dan nog geen enkel probleem, want de doden in Christus zullen eerst opstaan. En daarna de levende getransformeerd worden. Dus als ik het niet meemaak in de opname, maak ik het nog altijd mee. Omdat de doden, ben ik nog net iets eerder dan degene. Dus ja, ik leef in die verwachting.
Geweldig, ja, mooi. Nou, daar gaan we het zo uitgebreid over hebben met Jaap Dieleman. Over de tijd waarin we leven. Maar eerst is het nu tijd voor...
Rondje langs de velden. Het laatste nieuws over wat God doet in Nederland.
Yes, want op Revive.nl plaatsen we elke dag artikelen over wat God aan het doen is in Nederland. En daar is veel over te lezen. Dus wil jij op de hoogte zijn van wat God doet in Nederland, ga dan... elke dag of wanneer je ook wil naar Revive.nl.
Het liefst
dan...
elke dag, denk ik.
Zo is dat. We pikken er even drie onderwerpen uit wat God aan het doen is. En de eerste artikel is over Gaetan Mbwate. Dat is een Afrikaanse naam. Hij strijdt voor de huisvesting van kerken. En dan met name voor migrantenkerken. En hij signaleert een megaprobleem, namelijk dat de overheid, planologen en projectontwikkelaars zien, zij beschouwen het christendom als een krimpreligie en houden daarom geen enkele rekening meer mee met de bouw van nieuwe kerkgebouwen. En Gaetan zegt dus, dat is echt compleet onterecht, want alleen al door de immigratie komen er ontzettend veel christenen in Nederland binnen. Hij zegt dat er 1,3 miljoen christenen in Nederland wonen en die worden vaak letterlijk op straat gezet. En hij vindt het zelfs kwaadaardig. Gaetan is dus zelf een makelaar. En hij heeft dus een goede partner gevonden bij de overheid. En dat is minister Schouten, want die is dus vanwege haar christelijke achtergrond ziet zij ook het belang van de kerken. Dus ze gaat schouder aan schouder met Gaetan, gaat ze mee om te kijken, zeg maar, van wat ze kunnen doen. En omdat de minister erop zit, weegt dat best wel zwaar bij de gemeente Amsterdam bijvoorbeeld, of andere gemeentes. En die zijn dus nu in een versneld tempo op zoek naar extra kerkgebouwen. Want Gaetan is er getuige van dat God echt aan het werk is onder de migranten. En dat dit echt schandalig is dat de mensen zo behandeld zijn al die jaren.
Hey, we gaan over naar de volgende artikel. Dat is een verhaal van Daniel Amstoets, die in 2011 de Healing School in Charis Bible College is gestart. De bijbelschool van Andrew Womack in Colorado Springs in de VS. En hij is niet lang geleden in Nederland geweest. Maar we hebben een uitgebreid interview met hem gedaan over zijn bediening. Waarin hij vertelt dat hij in 1980 een hele krachtige, bovennatuurlijke ontmoeting met God heeft gehad tijdens aanbidding. Hij kreeg een visioen waarin hij mensen zag genezen van allerlei ziekten. De mensen in het aanbiedingsteam herkenden dat hij in de geest was en hielpen hem van het podium af. Maar vanaf dat moment veranderde zijn bediening en is Daniel bijzonder veel genezingen gaan zien door zijn bediening heen. Hij vertelt verder: het woord van God is altijd onze basis geweest. Maar ik zag grotere manifestaties van Gods geest gebeuren wanneer ik groeide in het leren samenwerken met de Heilige Geest. Hij wil dat we onszelf aan hem onderwerpen, zodat hij door ons heen kan werken. Maar het blijft een keuze. We moeten kiezen om samen te werken met hem. Alles, zelfs een bovennatuurlijke ontmoeting, moet beantwoord worden met geloof. We moeten activeren wat we geloven dat de Heer ons heeft laten zien en tot ons heeft gesproken. En wat ik zo mooi hieraan vind, is dat het niet alleen ontvangen is, maar ook activeren wat God heeft laten zien of tot ons heeft gesproken. Dit artikel zit echt bommievol golden nuggets. Dus ik raad je echt aan om deze nog verder te lezen op revive.nl.
Want jij hebt dat dus echt in die zin toegepast, zeg je, van omdat je dat mooi vond, ja.
Ja, zeker. Ik was echt helemaal bezig met dit artikel de afgelopen dagen. En ik heb zelf ook echt een hele supernatural ervaring met God gehad naar aanleiding van dit artikel. Dus vandaar dat ik zeg, ga hem lezen.
Mooi, nou zeker doen dan. Als laatste de provinciale statenverkiezingen. Die zijn geweest. SGP, CDA en ChristenUnie hebben allemaal verloren. Hoewel de SGP nog eventueel een restzetel zou kunnen krijgen. Maar de ChristenUnie is zelfs gehalveerd. Dus die hebben aardige klappen gehad. De grote winnaar is BBB. En met politiek commentator Cor Verkade hebben we over gesproken of de christelijke waarden wel bij deze partij in goede handen zijn. Voorzichtig optimistisch is Cor wel. Hij zegt het is spannend of de christelijke waarden gevaar lopen bij BBB, maar ik zie het gevaar nog niet. En hij zei het dat ik wens dat BBB de thema's abortus en onderwijsvrijheid meer gaat doordenken vanuit het rijke conservatieve gedachtegoed. We kunnen omgekeerd er niet op rekenen dat de BBB de christelijke waarden zullen gaan promoten, maar het is mijn innige wens en bede dat de BBB de grote niet-confessionele zus van de SGP gaat worden, waar ik altijd op heb gehoopt en wat andere partijen uiteindelijk niet is gelukt. Nou, dus dat is een mooie analyse van Cor. Jaap, hoe kijkt u eigenlijk naar de uitslagen van de gemeente of de provinciale statenverkiezingen?
Vooral wat ik vooral zie is dat Nederland klaar is met het huidige kabinet. Waar het vertrouwen in het kabinet en in de politiek is natuurlijk tot een dieptepunt gezakt. En terecht, want het zijn allemaal schone beloftes als we denken aan de gasvelden, als we denken aan de bijlagen voor de ouders. Als we denken aan alle vlaggen die ondersteboven hangen in Nederland, de boeren. Het is een krankzinnig beleid wat in mijn optiek gewoon door de WEF wordt gedicteerd. World Economic Forum. Dus wat dat betreft ben ik blij dat ze feitelijk zijn weggestemd in de provinciale staten. Maar we zijn er nog lang niet. En mijn verwachting is ook niet van de politiek, ook niet van BBB. Die is van Jezus. Laat dat wel duidelijk zijn.
Amen. Daarmee hebben we een heel mooi bruggetje, want we gaan nu luisteren naar een lied. En dat is van Forrest Frank, No Longer Bound. Even in the valley of the shadow of death, I can take rest, cause the living God is living in my chest. Every day I wake up feeling blessed, and even if I don't, I see it as a test. Cause I was lost until you found me. Now I know you're all around me. Nothing I could ever do separate my love from you. You came to set us free. You came to set us free. I am no longer bound. Oh, you came to set us free. You came to set us free. Thankful you ain't drive me in that pit. Hey, nah. Saw my soul inside that fam and said that's it. Grace now. You never flake in the car winner. I just came to borrow with the gold winners. Fast forward, turn to a road runner. Spirit caught me here, go get it. Share blood, gave me lemonade on this cold bending. Pick me up. Always Timmy Turner, always chasing after Vicky. Took me to his founding, gave me peace and chose to cleanse me up. Now I'm testifying of your greatness. This a different look. Go, whoa, oh, oh. Life been hitting hard, let's take it slow. Take a walk by the river and let you flow. Cause Lord, you are all I ever want. You're all I ever want. Cause I was lost until you found me. Now I know you're all around me. Nothing I could ever do to separate my love from you.
Wist jij dat God krachtig werkt in Nederland? Er staat een kerk op die straalt en schittert en het evangelie vol enthousiasme brengt naar een verloren wereld. Wil jij hier alles over horen? Luister dan elke maandagavond om 8 uur naar Revive.nl op God Radio. Mis niets van wat God doet in Nederland.
Ja, dat was No Longer Bound. We zitten nog steeds met Jaap Dieleman in de studio. En Jaap, ontzettend bedankt dat je wilde komen.
Graag gedaan.
We gaan het hebben over in welke tijd leven we. En dat is een heel belangrijk onderwerp. Heb je natuurlijk veel over geschreven. Veel boekjes. Hoeveel boekjes de laatste jaren?
27.
Ja.
Maar daar heb ik wel 48, 46 jaar over gedaan.
Oké. Ja.
Dus goeie portfolio, ja.
Maar dus in ieder geval ook over dit onderwerp dan, hè? De tijd waarin we leven. Daar komen ook veel boekjes van uit, zeg maar.
Ja, ik heb inmiddels 7 boeken. Ik ben nu met de 8e bezig over dit thema.
Ja, precies. Ja, hey, want God heeft daar duidelijk over gesproken, dat je hier het over moet hebben. Dus daar gaan we het zo verder over hebben. Kun je eens vertellen, want het is eigenlijk nog maar niet zo heel lang geleden. Kun je eens vertellen van hoe je bediening er voor die tijd uitzag, zeg maar? Want misschien denken mensen dat je, weet ik wat, al 40 jaar deze boodschap hebt.
Nee, dat is zeker niet zo. Ik heb er nooit echt anders over gedacht. Maar de diepgang van de thema's waar ik nu over spreek, dat was niet in beeld. Feitelijk kun je 3 seizoenen terugzien in mijn bediening, als je zo wil zeggen. De eerste periode was puur alleen maar zielen winnen. Daarna kwam het besef dat je zonder leiders nooit een effectieve groei kunt hebben. Dus toen begon ik over vaderschap en leiderschap te spreken. En daarna had ik een soort combi-bediening met leidersconferenties overdag en campagnes 's avonds. En daarna kwam er een openbaring over Dat begon in Kosovo, waar ik geconfronteerd werd met de weduwen waarvan de mannen waren vermoord, vrouwen verkracht, kinderen verbrand en noem het op. En toen begon ik te beseffen, dit is een groot probleem wereldwijd. En toen kwam die boodschap van Gods hart voor wezen en weduwen. En wat geleid heeft tot een enorm project in India met 1500 weeskinderen, een ziekenhuis, 12 Melaatse klinieken, ambulances, landbouwprojecten, hulpprojecten, noodhulp, nou ja, noem het allemaal maar op. Maar in de afgelopen 7 jaar, ik was in China lesgeven op een bijbelschool, toen sprak God tot mij, ik ga oordelen over de aarde brengen en ik wil dat je mensen gaat waarschuwen voor de oordelen die gaan komen. Dat was even schrikken voor mij, want ik voelde op mijn klompen wel aan dat niet iedereen dat wil horen. Mm-hmm. En dat was ook niet de kleur van mijn bediening, om zo te zeggen. Integendeel, ik heb een periode gehad dat was super charismatisch. Als mensen maar in de buurt kwamen, vielen ze al om. Heel sterk, profetisch, heel veel kracht van bevrijding, genezing, innerlijke genezing en vreugde uit barstingen en dergelijke dingen meer. En dat ook dat werd op een gegeven moment bijna zoiets van dat mensen dachten, oh Jaap komt, we gaan lekker Joel's Bar, we gaan lekker nieuwe wijn drinken. En dat begon mij tegen te staan. Hmm. Want ik dacht, ik doe nu hetzelfde wat een dealer doet in de seculiere wereld. En ik ben hier niet om iemand vreugde te verschaffen. Ik ben om God te behagen. Toen sprak God tot mij door Mozes die de tweede keer sloeg op de rots en daardoor het beloofde land niet binnen mocht gaan. En ik dacht, ja maar wacht, ik ben er om God te behagen en niet om mensen te behagen. En als mensen niet leuk vinden als ik over deze thema's spreek, dat is dan hun pakje aan. Maar ik moet dit, de Heer heeft tot mij gesproken dat hij dat van mij vraagt, dat ik als wachter ga waarschuwen. En Ezechiël 3 en hoofdstuk 33 zeggen heel duidelijk, als je niet waarschuwt, dan komen ze nog altijd om vanwege hun eigen zonde. Maar ik zal hun bloed van je handen eisen, want je zag het onheil komen en je hebt niet gewaarschuwd. Het is een misdaad in mijn ogen. Als ik het onheil zie komen en ik waarschuw niet, dan ben ik medeverantwoordelijk aan het onheil wat de ander overkomt. Als hij de waarschuwing in de wind slaat, is het zijn eigen schuld. Mm-hmm. En dat wordt door Paulus ook bevestigd in het Nieuwe Testament. Daar zegt hij, ik heb u niets onthouden, mijn leven niet geteld. Nacht en dag, 3 jaar lang, ieder van u afzonderlijk onder tranen terecht gewezen. Ik tel mijn eigen leven niet en ik ben vrij van u aller bloed, zegt hij dan.
Ja.
En daar refereert hij dus.
Vandaag hadden wij het daar toevallig over. Dick en ik belden ter voorbereiding van dit gesprek. En die vers kwam echt naar boven. En weet je, Jaap, ik wil echt tegen je zeggen, het is echt bijzonder dat je zo toegewijd bent aan de Heer. Want je zei al, je voelde dat het geen makkelijke boodschap was om te brengen. Maar die toewijding aan de Heer was zoveel groter.
Ja, dat heeft mijn angst voor wat mensen denken gewoon in het niet doen verdwijnen. Mm-hmm. Want uiteindelijk, ik ben er niet om mensen te behagen. Ik ben er om God te behagen. En, maar goed, ik was vrij populair in charismatische kringen vanwege de enorme manifestaties en de kracht van de Heilige Geest. En sommigen dachten dat ik het kwijt was, maar ik ben het niet kwijt. Het is gewoon een nieuw seizoen, andere dingen die op de agenda van God zijn gezet voor mijn leven, waar ik ingestapt ben.
Mm-hmm. Ja, precies. Ja, die boodschap was dus inderdaad De rampen die gaan komen. En dat was in een periode dat er waarschijnlijk nog niet zo heel veel aan de hand was als dat waar we nu in zitten, zeg
nee,
maar.
Nee, kijk, 7 jaar geleden, corona speelde helemaal nog niet. Mm-hmm. De wereld was rustig, zou je kunnen zeggen. En dus toen ik daarmee begon, keken sommigen ook aan alsof ze water zagen branden van, waar heb je het over? Maar inmiddels is het allemaal achterhaald. En eigenlijk sinds de, zeg maar, 1920 of 2020 is alles in een stroomversnelling gekomen van corona. En nou een enorm aantal mensen die sterven aan hartklachten en andere klachten vanwege de vaccinaties. Nou ja, daarbovenop heb je natuurlijk de oorlog in de Oekraïne erbij gekregen. De enorme voedselprijzen, energieprijzen. Nu vallen de banken om. Ik zie gewoon, en dat heb ik toen al voor gewaarschuwd, dit is een agenda uit het Rijk de Duisternis. En die wordt gewoon ten uitvoering gebracht. En of mensen me gek vinden of niet, dat maakt me geen ene moer uit. Dit is wat ik laat zien. En ik geloof, kijk, God, als God waarschuwt, is het niet om jou... het is geen fatalistische boodschap. Er is geen escape, want die is er wel. En dat is de goede kant van de boodschap. Dat er is een ontsnapping aan al deze ellende door Jezus Christus alleen. Alleen door Jezus Christus. Dus dat is deel van de boodschap. En als je alleen maar praat over de ramp en de oordeel die over de aarde gaan komen, dan heb je een onvolledig verhaal. De boodschap is, God is goed, God houdt van mensen. Hij wil niet dat je, hij waarschuwt om je. En het mooie in de Nederlandse taal is, het woord waarschuwen komt van het oude woord waarschouwen. En dat is afgeleid van de waarheid aanschouwen. Zien wat er gaat gebeuren. En een tsunami-waarschuwing is geen fatalistische boodschap. Je komt om. Nee, je kunt ontsnappen als je de waarschuwing ter harte neemt en zorgt dat je op veilige grond bent door de boodschap te accepteren. En dat is mijn opdracht.
Ja, het geeft eigenlijk perspectief aan de keuze die nu gemaakt moet worden voor Jezus.
Absoluut. Absoluut. Het is de beste keuze die je kan doen, is te kiezen voor Jezus. En dat heeft er ook toe geleid. Kijk, dat is het punt. We hebben een korte tijd om een hoop dingen te bespreken. Maar de Bijbel spreekt over een periode van 7 jaar... waarin de oordelen van God over deze goddeloze wereld gaan komen. Hij afrekent met zijn vijanden. Daar zijn Gods kinderen niet voor bestemd. Maar God wil niet dat er iemand verloren gaat. En daarom waarschuwt u nu alle mensen om zich te bekeren en een leven aan Jezus te geven. Want dan is er een escape voor dit soort mensen. En ik heb die roeping en die passie dat ik denk, ik zie het huis in elkaar storten. Het staat in de fik. Hoeveel mensen kan ik nog uit dit brandende huis redden voordat het instort? En dat is de reden dat ik ook het Eye Opener magazine 2 jaar geleden inmiddels heb gedaan. Dat ik dacht, ik wil niet op mijn geweten hebben. En als je denkt het verhaal van Lazarus en de rijke man, dat Lazarus zegt dan, stuur iemand naar mijn broers, opdat ze ook niet in deze plaats van pijniging komen. Dus een man in de hel, die God niet kent, heeft meer passie om zijn ongelovige broers in de wereld te redden, dan menig christen die gewoon eigenlijk geen moer geeft om zijn medemens, omdat hij bang is dat hij afgewezen wordt vanwege zijn geloofsovertuiging. Ik heb niks meer te verliezen. Ik heb alleen een wereld te winnen door mensen te waarschuwen en te zeggen, geef je leven aan Jezus. En dat is de reden dat ik het magazine heb gedaan. Want ik dacht, ik wil niet dat er iemand uit die put, als het ware, zegt, hey, jij wist het en waarom heb je het me niet verteld? Mm-hmm. En dat is wat Paulus dus zegt. Ik heb niets achtergehouden. Ik heb in ieder van u afzonderlijk onder tranen terecht gewezen. Dus ik wil zeggen, ik ben vrij van ieders bloed. Ik heb alles gedaan wat in mijn vermogen ligt. En niet alleen in Nederland, want nu hebben we elke maand zeg maar 250.000 mensen die tot Jezus komen. Als ik dat kan verhogen naar 500.000, dan doe ik het ook nog. Want ik geloof dat de tijd heel erg kort is voordat Jezus terugkomt. Mm-hmm. En ik wil nog zoveel mogelijk mensen winnen voor de eeuwigheid.
Ja, precies.
Ik denk dat we daar allemaal van kunnen leren, hoor. Ik denk dat we allemaal die urgentie ook wel echt meer mogen gaan voelen. En dat je ziet wat God je heeft gegeven. Die urgentie, die liefde voor zijn kinderen.
Ja. Hey, en maar als we het nou hebben over de tijd van nu, hè? Dus de tijd waarin we nu leven. Wat is de tijd precies nu? Want we hebben natuurlijk net corona achter de rug. Heel veel christenen dachten natuurlijk ergens ook wel van, oké, dit gaat nooit meer over. In de zin van die restricties en de coronapas en allemaal van dat soort dingen. Uiteindelijk lijkt het nu toch ietsjes rustiger te zijn. Hoe verklaar je deze tijd?
Ja, dat is de stilte voor de storm, niet voor de gek houden. Kijk, de Bijbel spreekt en er zijn veel misvattingen, ook zelfs door christenen. Want ik ken ook christenen die zeggen tegen mensen die gevaccineerd zijn, je hebt het teken van het beest en nu ben je voor altijd verloren. Dat is onzin. Het teken van het beest, daarom is de schrift zo belangrijk, is op je voorhand, mm-hmm. op je rechterhand staat er, of op je voorhoofd en niet in je arm. Mm-hmm. Dus De huidige vaccinaties is nog niet het teken van het beest. Maar in mijn ogen is het absoluut een voorloper. Want wat blijkt nu, en de feiten, dat komen in mijn nieuwe boek ook allemaal zwart op wit te staan. Het vaccin is gecreëerd in een laboratorium in China. Er is lange tijd over gesteggeld en nu is dat boven water gekomen. Wanneer kwam het boven water? Toen er ineens plotseling een grote Chinese ballon over Amerika. En die werd opgeblazen om alle aandacht af te leiden van het feit wat geopenbaard werd. Zelfs de medische specialisten van Amerika op het hoogste niveau erkennen dat het vaccin niemand helpt om te voorkomen dat ze corona krijgen, besmet kunnen raken of anderen kunnen besmetten. Ja, dus ze kunnen het niet overeind houden. Dus moet er een andere strategie bedacht worden. En een van die strategieën is nu de banken om te laten vallen, de wereldeconomie te laten crashen, wat ook moet gebeuren.
Want die banken die zijn nog niet opgevallen in principe, maar dat zie je dus gebeuren nu op dit moment.
Ja, ik weet al precies waar het naartoe gaat.
Oké. Ja.
Want deze crisis gaat gewoon als dominostenen straks over de hele wereld en dat kan misschien nog wel even duren. Maar dan zal uiteindelijk het fysieke geld eruit gaan. De CBDC, dat zegt het al, Central Bank of Digital Currency. Nou, op dat moment kun je al geen ene cent meer uitgeven. En dat is al, je ziet het plaatje al, want je kunt al geen ene bank meer binnenlopen. Je hebt nu van die gele geldmaatapparaten waar je kunt storten en ontvangen. En er wordt steeds meer kosten berekend. Als ik 5 euro kleingeld wil inwisselen, dan zijn de kosten bijna 5 euro. Het is gewoon een plan. Het is een agenda die wordt uitgerold. Want als je meer dan 100 euro uitgeeft, willen ze je gaan controleren. Mm-hmm. Stort ik meer dan 3000 euro privé op mijn rekening, moet ik verantwoorden waar ik het vandaan heb. Zogenaamd voor de criminaliteit. Maar een echte crimineel, die gaat niet voor 3000 euro. Die gaat voor 1 miljoen of 1 miljard. Waar heb je het over? Het is gewoon een heel spel van controle. En als de digitale munt er is, kun jij geen ene cent meer uitgeven zonder dat die gecontroleerd is. Want het gaat allemaal via je telefoon. En nog even, dan zit die telefoon niet in je hand, maar op je hand of onder je huid. En dan is het controlesysteem van de antichrist eigenlijk wat de Bijbel al 2000 jaar geleden geschreven heeft. En ik heb ontdekt dat dit hele systeem al bestaat van die digitale pleisters voor je hand en je voorhoofd. Dat is er al. Het is nog niet geïmplementeerd. En dat gebeurt ook pas wanneer de gemeente weg is. Want de grote luis in de pels van de antichrist is de weerhouder. En dat is de gemeente van Jezus Christus. Dus zolang wij hier rondlopen, kan de duivel niet vrij spel hebben. Maar als de kat van huis is, dansen de muizen. Als de opname van de gemeente er geweest is, dan kan hij zijn vuile plannen pas ten volle ten uitvoer brengen.
Ja, dus als je het zo bekijkt, dan had, dit kader, had de corona, de vaccinatie had nooit de antichrist kunnen zijn, omdat wij er nog op aarde zijn, zeg je. Want we zijn nog niet weggenomen, dus we gaan het teken van het beest nooit zien.
Dat gaan wij niet. Als je een kind van God bent, als je een christen bent, niet een naam christen, als je weet ik ben het eigendom van Jezus Christus, dan zal je weg zijn voordat dat gebeurt. Dat ga je niet zien. Dat is ook wat de Bijbel noemt de blessed hope. Wij zijn niet bestemd voor het oordeel. Het oordeel is voor de goddelozen die God niet willen. En er staat ook letterlijk, hij zal komen met bedriegelijke wonderen en tekenen om hen te misleiden die de liefde voor de waarheid verworpen hebben. Daarom stuurt God, niet de duivel, God een dwaling, opdat zij de leugen zullen geloven. 2 Thessalonicenzen staat dat. En er zijn mensen die geloven de leugen. Die geloven dat coronanoodzaak, wat de regering zegt, geweldig is. We moeten allemaal die prikken nemen. Maar ik zeg je dit. Dit is een genocide die nu al groter is dan de Tweede Wereldoorlog.
Ja?
Ja, absoluut.
Maar in welke zin dan, zeg maar?
Nou, in mijn nieuwe boek noem ik bijvoorbeeld feiten. Er zijn al honderden sporters tijdens wedstrijden, jongens van 20, 22, 25, 28, 30, 40, 50 jaar, omgevallen, dood neergevallen. Ga voordat, kijk, in 2020 kwam corona, maar in 2021 begonnen ze de prikken uit te delen. Zoek maar op, voor 2021 gebeurde dit zelden of nooit. En nu zie je mensen allemaal hartkwalen. En er worden allerlei leugens bedacht. Het komt door het koude weer, door het sneeuwschuiven. Het komt door de stress. Het komt door de, nou ja, weet ik veel wat. Het komt door die prik die mensen zijn gegeven. Er zitten bloedpropjes in die bij mensen de boel blokkeren, dat ze dood neervallen. En dit is een plan, want ik kan je zeggen, dit plan is wat Hitler deed in Duitsland. Dat doet Klaus Schwab nu wereldwijd. Die promoot de prik, de paus promoot het prik, de wereldleiders promoten de prik. Maar let op wat ik nu zeg en onderzoek het maar voor jezelf. Er is geen ene politicus omgevallen door corona.
Nee.
Omdat die hebben of een placebo gehad of die hebben nooit de prik gehad. En die man, die Attali heet die, uit Frankrijk, die adviseur was van Jacques Chirac, die schreef 50 jaar geleden al: we hebben te veel mensen op aarde en daar moeten we vanaf, maar we kunnen ze moeilijk allemaal doodschieten. Dus we moeten iets bedenken als een epidemie. En dan zijn de angsthazen, die komen dan hun prikje halen, die idioten. En op die manier zullen ze doodgaan. Letterlijk zwart op wit. Ik heb het allemaal in mijn document van mijn nieuwe boek komt het ook te staan. Ook de statistieken van de mensen die sterven, er oversterfte in Nederland wereldwijd van rond de 40%.
Ja.
Er zijn inmiddels al meer mensen gestorven dan in de Tweede Wereldoorlog door Hitler.
Zoveel?
Ja, zo. En ik zeg je dit, het is slecht nieuws wat ik nu zeg. Er gaan er nog veel meer sterven. Want wat doet de coronaprik, de mRNA-prik? Die breekt jouw weerstand af. En ik wil dit zeggen, want er zijn misschien mensen die luisteren die geprikt zijn ter goede trouw.
Mm-hmm.
Jouw heil is niet in het geding. Als jij in Jezus gelooft, dan is je ziel gered voor de eeuwigheid, maar je bent bedrogen door een leugenaar. Hij is een leugenaar en een bedrieger van de beginnen. Hij is een moordenaar. En het kan zijn dat jij sterft, maar het hoeft niet per se. Als je sterft, dan heb je alleen maar geluk, want dan ben je mij nog voor.
Maar je kan
dan
er niet nog voor bidden, zeg maar, in die zin.
Jawel, ik was nog niet uitgepraat.
Oh, okay.
Want Paulus werd door een slang gebeten en die schudde hem af. Ik geloof dat we kunnen bidden voor mensen die geprikt zijn. En als God er behagen in heeft om bovennatuurlijk in te grijpen. Maar de natuurlijke gang van zaken. En het zijn de topmedische wetenschappers die zelfs voor Pfizer hebben gewerkt. Zoals dokter Malone. Die zegt dit is een biowapen. Waar mensen mee worden vermoord. Dus dat zijn geen leugenaars. Maar God kan alles overroelen. En denk aan het verhaal in de woestijn, waren slangen die beten de Israëlieten en ze stierven. Maar dan wordt er een koperen slang en iedereen die opzag naar die slang, die werd het gif geneutraliseerd. Ik geloof dat God is almachtig, alwetend en alomtegenwoordig. Hij kan het overroelen en daar bid ik zelf ook voor. Ik wil zeggen tegen alle luisteraars, als je geprikt bent en je leeft nu in een schuldbesef of een angstbesef, allereerst spreek ik je vrij van schuld, want je hebt het in onwetendheid ter goede trouw gedaan op grond van de informatie die je wist. Maar als je nu dit nieuws hoort, kan ik me voorstellen dat je schrikt. Maar ik bid nu voor iedereen die is geprikt en zegt: Heer, vergeef mij en wees mij genadig, Heer. Ik bid twee dingen. Ik bid dat je opziet naar Jezus. Want zoals de mensen in de woestijn opzagen naar Jezus. En Vader, ik bid dat het bloed van Jezus neutraliseert of reinigt, als het ware een bloedtransfusie, dat hun aderen worden gereinigd van al het gif wat in die prikken zit. En dat ze wonderen van genezing zullen zien. In Jezus' wonderbare naam. Halleluja.
Mooi. Bedankt. Ja. Hé, hey, want ik heb je natuurlijk wel eens vaker geïnterviewd. En laatst hadden we het daar ook wel over. Hè? Je hebt hier natuurlijk heel veel over gesproken. In de video's die je plaatst, in het magazine, op allerlei manieren. Dus mensen kennen vaak deze boodschap. En je zei ook wel van: het is belangrijk dat mensen dit horen. En tegelijkertijd moet je er ook niet in blijven hangen, zeg maar. Dat je alleen nog maar hiermee bezig bent. Want er is nog een hele wereld te winnen, dat soort dingen. Hoe zie je dat op dit moment, zeg maar? Klopt het dat je hier niet meer zoveel over spreekt als bijvoorbeeld 2 jaar geleden?
Nou kijk, op een gegeven moment heb ik mijn verhaal verteld en er valt een herhaling. En nou is herhaling ook niet verkeerd, want sommigen horen het nog voor de eerste keer. Maar wat ik bijvoorbeeld doe in Zuidoost-Azië, in Pakistan en India, ik predik Christus en die gekruisigd. De losprijs voor onze zonde betaald op het kruis hele simpele, eenvoudige boodschap. Veel ongeletterde mensen. En er komen al honderdduizenden tot geloof. Mm-hmm. Dus het gaat over de zeg maar, heel meerderheid moslims of hindoes die tot levend geloof in Christus komen. Dus daar ligt nu voor mij de prioriteit. En in Nederland doe ik dat ook. Ook in mijn filmpjes is er minder aandacht. Maar dat neemt niet weg dat ik nu bezig ben in dit nieuwe boek om alle feiten op een rij om mensen te laten zien. Maar dat boek is niet alleen maar een opnoeming van feiten. Ik kom dan ook tot conclusies van dit is alleen de start. Het wordt nog veel erger. Maar er is een escape. De ultieme boodschap van het boek is: er is vergeving, er is verlossing, er is genezing, er is hoop voor morgen. Maar die hoop is niet in deze wereld. Die is niet in de Kingdom Now theologie. Het is niet in de politieke oplossing. Dat is in de wederkomst van Jezus Christus alleen. En door je hoop op hem te vestigen.
En Jaap, dat is een hele goeie. Want hoe doe je dat dan? Weet je, je zegt er gaan ook wel grote dingen aankomen. Dus die zie je. Maar hoe kunnen we onze ogen op de hoop van de Heer houden? Wat zou jij daarover zeggen?
Dan denk ik aan Petrus die over het water liep. Want het is, kijk, ik bedoel, mijn budget nu is bijna 200.000 elke maand. En nu heeft de Indiase regering, die heeft de geldstromen geblokkeerd. Dat betekent dat die 40 trucks niet kunnen rijden. Dat is vreselijk. Dat is vreselijk. Dat denk ik, ja, dan stagneert de oogst binnenhalen, stagneert. Omdat de middelen niet komen. Dat is werk van de duivel. Daar bidden we voor dat we een andere weg vinden, een doorbraak vinden in deze zaak. Maar zolang als Petrus zijn ogen op Jezus gericht hield, bleef hij over het water lopen. En een van de dingen is mijn vorige boek. Ik heb nu een boekje over wat ik jou gegeven heb. Dat nieuwste boekje van hoe heet het nou ook alweer? Maar de vorige, ik kan even niet op de titel komen, is God heeft alles onder controle. En een van de dingen die mij sterk is dit. In dat boek laat ik talloze verhalen uit de Bijbel zien dat God de controle heeft van A tot Z. Hij heeft je haren geteld. Ik kan elke gedachte die je denkt, ziet hij. Je kunt niet ergens gaan of staan dat hij niet ziet. En dit is misschien een van de allermooiste, vind ik zelf. De mens zondigde, kwam onder de macht van de Satan. En de eerste belofte van God is: het zaad van de vrouw zal jouw kop vermorselen, Satan. Nou, kijk, als ik jouw been vermorsel onder een bulldozer, kun je leven. Als ik je twee benen en je armen ook vermorsel, kun je ook nog leven. Maar als ik appelmoes van jouw hoofd maak, dan sta je nooit meer op. Dus gelijk op de derde bladzijde van de Bijbel heeft God al gezegd: dit is mijn raadsbesluit, we gaan afrekenen met Satan. Alleen Gods tijdsbestek is niet dat van mensen, maar dit zit eraan te komen. En daarom zeg ik altijd, als de duivel jou herinnert aan je verleden, herinner hem dan aan zijn toekomst. Want God gaat met hem afrekenen en gaat met alle kwaad afrekenen. En hoe meer jij je verdiept over hoe God alles onder controle heeft, dus te meer jij in die rust van God kan leven en zonder angst kan leven. Maar wat zie ik gebeuren? Heel veel christenen sturen ook naar mij, juist omdat ik met die boodschap bezig ben, allerlei berichten over de oorlog in de Oekraïne en wat er nu weer gaande is in de financiële wereld. En dan denk ik, je maakt alleen maar propaganda van wat de duivel doet. Mm-hmm. En wat doet het? En dat zegt de tweede hoofdstuk van Hebreeënbrief. Hij heeft hem die de macht over de dood had, voltooid verleden tijd, openlijk ontroond en over hem gezegevierd om hen te verlossen die hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren. Mm-hmm. En hoeveel christenen zijn nog steeds leven in angst voor de dood? En als je je alleen maar vult met alle informatie van de mainstream media, dan is het, oh, morgen kan ik mijn rekening niet betalen en de energie niet meer en het eten wordt twee keer zo duur en er komt een atoomoorlog en ga ik dood van de een en al angst. Ik ben helemaal nergens bang voor. Als ze mij doodmaken, dan krijg ik een matelaskroon en ga ik naar huis. En daarom durf ik ook alles te zeggen. Want ik dien degene die de dood heeft overwonnen. En als ik iets tegen de christenen wil zeggen, vul je met het woord van God.
Amen.
En laat al die troep, de wereld maakt genoeg reclame voor zijn eigen rotzooi. Laten wij het woord van God spreken. Want dat woord zal nooit ledig wederkeren. Mm. Alles zal wankelen, mijn woord wankelt niet. En dus er gebeurt iets met jou dat jij onwankelbaar wordt. Je wordt een rots. Want sommigen zeggen, hoe durf je dat allemaal te zeggen? Straks komen ze achter je aan. Nou, dan doen ze dat maar. Ik heb niks te verliezen. Ik heb alleen maar te winnen. En als ze me doodmaken, is het ook nog winst. Want het leven is Christus en sterven is winst. En ik heb me zo gevuld met die waarheid. Hè, want ik heb wel Pinkstermensen die in tongen spreken en al die dingen. Maar ze zijn doodsbang dat ze diarree krijgen als ze iets verkeerds drinken. Dan denk ik, ja, het is wel goed dat je in tongen spreekt hoor. En dat doe ik zelf ook. Maar ik heb die waarheid van dat woord, die heb ik opgevreten. En dat vul ik mijn geest mee. En dat maakt dat ik erboven sta. Mm-hmm. En het is niet omdat ik zo sterk ben. Maar ik sta op die rots die niet kan bewegen. En dat zou ik eigenlijk iedereen willen aanraden. Van, doe dat. Lees die Bijbel elke dag biddend. En zeg, Heer, open mijn ogen. Laat mij zien. Uw grootheid, uw macht, uw majesteit. Want dat doet iets met je. Wat de krant niet voor je doet. Het doet zelfs de evangelische televisie niet voor je. Dat doet daarin. Het woord van God voor je.
Hey, ja, ik hoor steeds het geluid, niet naar het geluid van de wereld luisteren, maar het geluid van God.
Exact.
Okay. Ja. Yes. We gaan er nog even uit voor een nummer. En dat is van Tasha Cobbs Leonard, Forever at Your Feet.
niets van wat God doet in Nederland.
Yes, dit is Revive.nl op God Radio. Mocht je net inschakelen, dan heb je de eerste deel van ons gesprek met Jaap Dieleman gemist. Maar maak je geen zorgen, want die kan je vanaf morgen terugluisteren als podcast. Op Spotify, als je zoekt op Revive Podcast. Of er komt ook een artikel online en daar staat dus ook de link naar de podcast. Dus, we gaan weer verder, hey, met yes. Jaap, want het was echt genoeg.
Ja, ja, want we zijn nog, hij zit er nog steeds, dus je kunt ook vanaf nu nog luisteren. Jaap, ik vond het wel interessant, hè, ook wat je net zei, ook over waarvan je ook uitspreekt van, aan de ene kant kun je ook te veel op het hier en nu zijn. Hè? En dat wordt ook wel eens Kingdom Now genoemd, zeg maar, of dat soort dingen. Je zegt van, je moet echt de verwachting hebben dat Jezus echt snel terug gaat komen. Wat ik zelf heel vaak hoor, ook wel in kerken, is de benadering van dat God in deze tijd, dat de duisternis in de wereld aan het toenemen is, maar dat het licht op de gelovigen ook toeneemt, zeg maar. Dus wat staat natuurlijk ook in Jesaja, dat over u het licht zal opgaan. Hoe kijk je dan, zeg maar, naar? Heb je ook het idee dat de kerken wel vuriger worden? Of dat de mensen die Jezus volgen dat radicaler doen dan vroeger? Of ben ik benieuwd naar.
Laat ik eerst dit zeggen. Jezus zegt, ik ben de Alfa en de Omega. Mm-hmm. Die was, die is en die komen zal. God staat boven de tijd. Dat is belangrijk om te beseffen, want hij is ook nu, hij was en hij zal komen. Wat ik eerder zorgelijk vind, is dat er heel veel kerken nooit over de wederkomstverwachting wordt gesproken. Als je nooit over genezing spreekt, zul je ook niet veel genezingen zien. Als je nooit over bekering spreekt, dan zul je ook heel weinig bekeringen zien. Als je nooit over de wederkomst spreekt, hoe maak je de mensen dan klaar om hem te verwachten? De verwachting die kun je versterken door daarover te spreken. En die verwachting die moet je in balans brengen. Want we gaan niet op een houtje zitten bijten en te wachten totdat hij komt. Maar die verwachting die wordt juist manifest als de Bijbel zegt dat het getal van de heidenen, de volheid moet binnengaan voordat God weer met Israël verder gaat. Dat betekent het dat als jij zielen wint, help je om dat getal vol te brengen. Dus wat wil ik daarmee zeggen? Dat je vertaalt je verwachting naar daadkracht in dit leven. En er staat ook dit: wie de Heere verwachten, putten nieuwe kracht en gaan op als arendsvleugels. Dat is ook nog profetisch in de opname. Maar die kracht die ik ervaar, en ik ben al lang gepensioneerd in die zin, of ouweer, pensioen heb ik niet eens. Maar dat is omdat ik in die verwachting leef, heb ik een drijf om nu, in het hier en nu, zoveel mogelijk wensen te winnen voor Jezus. En het evangelie te breken in alle kleuren en geuren die mogelijk zijn. Yeah. Naar zoveel mogelijk mensen als ik kan bereiken binnen mijn vermogen. Dus het is niet alleen maar dat ik stargazing doe, van wanneer komt die terug? Want dat is geen passief wachten. Het is een super actief wachten. En de verwachting is juist de katalysator van de kracht om in het nu echt effectief de Heer te kunnen dienen.
Dat is wel interessant. Want wat de duivel nu doet, dat hebben we natuurlijk ook wel besproken. En dat is op zich vaak wel duidelijk. Wat ziet u dat God echt aan het doen is op dit moment in Nederland?
Ik ben op dit moment misschien wat minst actief in Nederland. Want God heeft voor mij een onvoorstelbare deur geopend in India en Pakistan.
En, wat gebeurt daar?
We hebben in India 40 trucks die elke dag uitgaan om te evangeliseren. En die samen per maand zo'n bijna 250.000 mensen tot Jezus zien komen. Dus in een hindoeland, hè? In een van de minst bereikte landen. Pakistan is een van de grootste bolwerken van de islam. Daar komen in de open lucht, ik heb nu de 28e van deze maand opnieuw, in een hele grote stad van 4 miljoen mensen, heb ik een campagne waar we naar verwachting tussen de 100 en de 200.000 mensen in de open lucht. Ik zou bijna zeggen in het hol van de leeuw. In een van de grootste. Het heet ook de Islamic State of Pakistan. Samenkomen. En er komen zeker 100.000 mensen tot Jezus. En dat is nu de open deur die ik heb ontvangen van de Heer. En daar ligt mijn focus. Dus ik ben niet, denk ik, de hoogste autoriteit om nu te zeggen wat er hier in Nederland gebeurt. Maar ik denk dat ik Nederland dien door dit te doen, daar te doen. Dat ik een zegen ben voor dit land.
Ja, maar tegelijkertijd bent u wel betrokken natuurlijk ook bij de Good News Truck.
Yes.
Misschien kunt u daar iets over vertellen. Wat
heel graag.
Ja.
6, 7 en 8 juni hebben we in het Tialf-stadion afgehuurd. Het is een geloofsavontuur, want het kost ook een paar honderdduizend euro. Voor geluid, licht, weet ik veel wat, PR enzovoorts.
Ja.
En daar ga ik ook spreken. En ook mijn vriend Johan Toet. We hebben ook gesprek gehad met Peter van der Weert. Maar daar kan ik nog niks over zeggen. Want ik weet niet of die überhaupt kan of wil. Maar dat is de man van Zoeklicht.
Mm-hmm.
Die pas ook bij Bloks TV een mooi interview had. Wij willen het stadion vol krijgen met vooral ongelovigen. Waarom? We willen mensen winnen die hem nog niet kennen. Dus we zitten niet op een christelijk feestje. Dat is een van de dingen waar ik me aan stoor. Dat heel veel christelijke evenementen, dat is een hele hoop mooie entertainment, prachtige aanbiddingen en alles. En ben ik niet tegen, zo bedoel ik het nou ook weer niet. Maar dat is niet mijn doel. Mijn doel is om mensen te winnen, dat ze niet verloren gaan voor de eeuwigheid, dat ze Jezus leren kennen. Dus we hebben het gratis gedaan. En we hebben het gezegd, gratis conferentie, een festival en met levensveranderende festival. Mm-hmm. En dat doe ik samen met Joey van der Akker en Vincent Berito. En Fausto Tumolo, dat zijn drie jongere mannen. Ik ben de oudste van het stelletje. Maar wij zijn door God aan elkaar ook verbonden geraakt. En we hebben die truck ongeveer iets meer dan een jaar geleden gestart. Out of nothing was het geld er, is die truck er. En die is al 100 keer het land door geweest. En heel wat mensen bekeerd, gedoopt, ja, wonderig.
Echt op, ik weet niet hoe jullie het voor elkaar krijgen, maar letterlijk voor Amsterdam Centraal en allerlei van dat soort locaties.
Ja.
Echt A-locaties, om het zo te zeggen. Ja, daar staat hij.
Ja. Ja, dat is Vincent. Vincent is wat dat betreft een duizendpoot. En die heeft het vermogen, die weet hoe dat werkt met vergunningen of wat ze al die dingen meer. De logistiek en zo, dat regelt hij allemaal. Daar ben ik heel dankbaar voor. Ik ben trouwens niet zo heel intensief bij het dagelijks gebeuren betrokken. Maar dat komt omdat ik heb elke week mijn wachter. Elke dag heb ik dan ook nog een short en mijn internationale werk. Maar het heeft helemaal mijn hart. En ik zie ernaar uit dat we straks in Tialf. En mocht je luisteren, je bent van harte welkom. Houd het in de gaten op degospeltruck.nl. Daar kun je informatie vinden en je hoort het ook vast via revive.nl.
Zeker, dat komt helemaal goed. Dat komt helemaal goed. Hey, dus in die zin ben je echt nog ook wel verwachtingsvol wat God ook in Nederland wil doen, zeg maar. Dat hij nog veel mensen wil redden, zeg maar.
Zeker. Ja. Ik bedoel, Gods hart gaat altijd uit naar mensen. En de reden dat hij, sommigen zeggen, ja, waar blijft zijn komst nou? Maar er staat heel duidelijk. Sommigen denken dat hij talmt, maar het is zijn liefde, omdat hij wil dat er nog enigen tot geloof komen. Dus je moet zo zien, wees blij dat Jezus nog niet teruggekomen is, want hoeveel kunnen we nog winnen totdat de dag dat hij wel komt? En dus wij willen die tijd uitkopen door nog zoveel mogelijk mensen met het allerbeste nieuw van het universum in contact te brengen, de Zoon van God, Jezus Christus.
Wauw, mooi. Yes. Jaap, fantastisch. Heel erg bedankt. Het zit er alweer op. Dank je wel voor uw komst. En als mensen geïnteresseerd zijn in je boeken, waar kunnen ze dat vinden?
Heilbode.nl, ontzagwekkendnieuws.nl en de projecten onder andere op abbachildcare.org.
Cool. Nice. En dan wil ik je ook vragen, als je gelooft in de missie van Revive en het brengen van goed nieuws, dan willen we je graag de mogelijkheid geven om te geven via www.revive.nl/steunrevive. En heb je een mooie getuigenis naar aanleiding van dit gesprek die je graag met ons op radio wilt delen? Dan horen we dat ook heel graag. Dus we willen alleen maar horen wat God aan het doen is in je leven. Dus stuur je verhaal naar www.revive.nl/contact of stuur ons een DM op Instagram. Dank jullie wel en het is weer een hele mooie avond geweest. Dus we zien jullie volgende week om 8:00.
Doei!
Revive.nl op God Radio. Het programma waarin je hoort over wat God doet in Nederland.